Jeremia 3. We lezen daaruit vers 6 tot en met vers 13.
Voorts zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia: hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had: bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging henen en horeerde zelve ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar roerij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide: de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga henen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goedertieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere, uw God, hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder alle groene boom. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere.
Vandaag wordt Gods woord twee keer verkondigd, gemeente, vanuit Jeremia 3. Vanmorgen vers 13 van Jeremia 3, we lezen dit vers nog één keer. Er staat alleen: ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is: erken uw schuld voor God. Erken uw schuld voor God. Twee lijnen vanuit de tekst. Erken wie u bent voor God. Dat is het eerste punt. Erken wie u bent voor God. Het tweede punt. Erken wie God wil zijn voor u. Erken wie God wil zijn voor u. Dus erken wie u bent voor God. Dat is het eerste punt. Het tweede punt. Erken wie God wil zijn voor u. Ik denk dat ik toch even moet toelichten, gemeente, waarom ik vandaag uit Jeremia 3 preek. Eigenlijk heeft dat voor een belangrijk deel te maken ook met het begin van het catechisatieseizoen. Hoe gaat dat zo? Ik denk dat broeder Voorthuizen dat ook wel herkent. Als je aan het begin van een nieuw seizoen staat, dan ga je gedacht ook terug naar het vorige seizoen. En dat is ook met dankbaarheid, terugdenkend aan het seizoen dat achter ons ligt. We hebben fijne jongeren, komt recht uit maart. We hebben echt fijne jongeren op de catechisatie. Jongeren die ook open en eerlijk zijn. En ik moest in de achterliggende dagen denken aan een gesprek dat ik voerde op een avond in een van de jongste catechisatiegroepen. Het was in de tijd van het avondmaal. En ze begonnen zelf ook te vragen: dominee, wie mogen er aan het avondmaal? Nou, dan leg je die vraag terug, ook hopend, luisterend wat ze zeggen. En ze waren het er met me over eens dat het avondmaal alleen is voor Gods kinderen. Voor bekeerde mens. En dat klopt. Het avondmaal is alleen bestemd voor Gods kinderen. Voor bekeerde mens. Maar u weet hoe onze jongeren zijn. Direct eroverheen komt natuurlijk de vraag: maar wanneer ben je dan bekeerd? En hoe bekeert God u? Je. Wat voel je dan? En dominee, bent u bekeerd? Nou, wat zeg je dan? We kregen een prachtig gesprek. Maar ook een gesprek waar ik vaak aan moet terugdenken, omdat ik dat niet alleen bij onze jonge mensen tegenkom, dit soort vragen, maar ook in de gemeente. Wanneer ben je bekeerd? Hoe bekeert God je? En in het verlengde daarvan, Wanneer mag je ook aan het avondmaal? Wat is dat eigenlijk zonder kennis? Hoe leert God u en mij onze zonde als schuld zien? Vragen die niet alleen leven bij onze kinderen en jonge mensen. Komen die vragen ook regelmatig tegen bij onze ouderen. Op een indringende wijze vaak ook. Als mensen op leeftijd zijn gekomen en om zich heen allerlei andere mensen die hun lief en dierbaar zijn zien wegvallen. En ook zelf beseffen, het duurt nog maar kort voordat het eeuwigheid wordt. En kan ik dan voor God verschijnen? Dat is een van de belangrijkste redenen, gemeente. Er zijn een aantal andere redenen, die laat ik dan vanmorgen liggen. Wat me bracht bij dit hoofdstuk, Jeremia 3. Waar eigenlijk al die vragen en al die lijnen ook samenkomen. Het is goed om aan het begin van deze zondag eerst ook even stil te staan bij de persoon van deze profeet Jeremia. Dat doen we heel kort, maar we hebben dat wel nodig om ook zijn boodschap te kunnen begrijpen. Jeremia is door de Heere op een hele jonge leeftijd tot het ambt van profeet geroepen. Dat lag niet in de lijn der verwachting. Integendeel, hij is geboren in een priestersgezin. Zijn vader heet Hilkia, is geboren in Anatot, een klein plaatsje, 7 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen in de schaduw van de tempel. En dat heeft natuurlijk ook zijn opvoeding gestempeld. Als je vader priester is, regelmatig naar Jeruzalem afreist, om daar ook zijn krachten en zijn gaven, zijn roeping te geven voor de dienst van de Heere, dan stempelt dat het gezin. Denk alleen maar kinderen, jongelui en de priesterkleding van de vader van Jeremia. Daarmee komt hij thuis. Jeremia is wat dat betreft van jongs af aan vertrouwd geweest met de dienst van de Heere. Of zijn vader ook een priester was die God vreesde, ik weet het niet. Dat laat de profeet ook liggen. En hoe de Heere persoonlijk in het leven van Jeremia is gaan werken, dat stipt hij soms heel even aan. We krijgen de indruk uit het boek Jeremia, maar ook uit klaagliederen, dat Jeremia van kinds af aan de Heere heeft mogen leren kennen. En ik denk dat dat voor een groot deel van Gods kinderen geldt. Dat de Heer al in de prille kinderjaren de eerste indrukken van dood en leven stempelt op het hart. En deze kinderen ook onrustig maakt, verlangend maakt, een betrekking geeft op de dienst van de Heer. En daarom is het ook gewoon van belang, gemeente, van levensbelang. Ik spreek uit eigen ervaring dat onze kinderen zien wat er met het avondmaal gebeurt. Als ik terug ga naar mijn eigen kinderjaren, dan zie ik de beelden nog zo voor me. Hoe voor mijn ogen Gods kinderen aangingen aan de avondmaalstafel. En dat je als kind beseft, zij hebben iets wat ik mis. Daar woont de Heere in het midden van zijn volk. Jeremia is bestemd voor het priesterambt. Maar God doorkruist die weg en roept deze jongeman tot het ambt van profeet. Jeremia blijft ook ongetrouwd. Of dat zo een samenloop is van omstandigheden. Of dat Jeremia dat ziet als een roeping, net als Paulus. Daarover zwijgt hij. Het stempelt in ieder geval wel zijn leven. Hij wordt volledig in beslag genomen door de Heere om het woord van God te verkondigen. God roept hem tijdens de regering van de godvrezende koning Josia. En dat is wel op een cruciaal moment, ook in de geschiedenis van het Tweestammenrijk. Het 10-stammenrijk Israël, zo wordt het 10-stammenrijk aangeduid in het boek Jeremia, ook in dit hoofdstuk. Israël als het 10-stammenrijk is al bijna 100 jaar geleden weggevoerd door de Assyriërs. Maar die schokkende ervaring trilt nog na in de dagen van Jeremia. God komt daar ook op terug, zo zullen we dat zo meteen zien. Jeremia wordt op dat moment geroepen als er een godvrezende koning aan de macht is. Maar Jeremia heeft in zijn jeugd ook andere koningen meegemaakt, waaronder de goddeloze koning Manasse. Wat voor neerslag dat heeft gehad op het gezin waarin Jeremia groot is gebracht, koning Manasse, die verantwoordelijk wordt verhouden voor de verwijdering van de ark uit het heilige der heiligen. En die op diezelfde plaats een godsbeeld, een afgodsbeeld van een van de godinnen heeft geplaatst. We weten het niet, maar Jeremia moet dat geweten hebben. En Jeremia moet dat gehoord hebben van zijn vader. En Jeremia moet er als kind die de Heere vreest een intens, pijnlijk verdriet over hebben gehad. Al is hij nog maar een kind. De vrezen des Heeren wordt ook gestempeld door de heiligheid van God. God roept deze jonge man en stelt hem aan tot profeet. De eerste 6 hoofdstukken van het boek Jeremia vinden plaats tijdens de regering van koning Josia. Dat is om een andere reden nog belangrijk om te weten, omdat koning Josia probeert terug te draaien wat zijn voorvaders hebben aangericht in Jeruzalem en in de tempel van Jeruzalem. Koning Josia is een man die God vreest, hij bewerkt een reformatie. En dat betekent ook heel letterlijk dat hij de tempel een opknapbeurt, een schoonmaakbeurt geeft. Letterlijk en figuurlijk was die tempel vervuild geraakt door de afgodsdienst. En tijdens die grote schoonmaakbeurt van de tempel in Jeruzalem wordt het wetboek, we zouden zeggen de Bijbel, gevonden. Dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen, gemeente. Stel je voor dat hier in de Betterkerk de Bijbel kwijtraakt. Nou, dat is tot daar aan toe. Maar dat niemand in ons midden de Bijbel mist. Waarvoor ben je dan nog eigenlijk gemeente? Als je Gods woord niet meer mist. Terwijl het misschien letterlijk of figuurlijk dicht blijft. Het tekent het diep weggezonken geestelijke peil in de dagen van Jeremia. Het tekent ook, ik stip dat heel even aan, dat God zelfs in die donkere nacht met zijn werk doorgaat. Laten we nooit toegeven aan de zonde van moedeloosheid. Kijk naar Jeremia, die in de dagen van Manasse als kind tot bekering komt. De Bijbel wordt opengeslagen in het huis van Josia. Wordt voorgelezen en Josia scheurt zijn kleren, roept een periode van verootmoediging en boete uit, vaardigt zijn bevelen uit dat het volk moet inkeren tot God, zich moet afkeren van de afgodsdienst. Je zou kunnen zeggen, er waait in één keer een frisse wind door dat geestelijkloze land heen. De Heere woont en werkt weer opnieuw onder zijn volk. Hij geeft deze machtige daden, hij bewerkt het dat Gods woord weer wordt gevonden en wordt opengeslagen. Dat er op de troon van David een godvrezende koning is die eerbied heeft voor de Heer en voor zijn dienst. Je zou dan verwachten dat deze profeet die door de Heer wordt geroepen, Jeremia, als een soort adjudant van de koning meewerkt in dat geestelijke revuil, in die opwekking die op dit moment ontstaat, dat hij de koning van harte ondersteunt en met een machtige prediking komt, alleen maar van heil en van genade, om de koning te ondersteunen. Maar wie dat van verwachtte, gemeente, en eerlijk gezegd zou ik dat ook verwacht hebben, die komt teleurgesteld met Jeremia uit. Het is een van de meest donkere prediking in het Oude Testament. Uitgerekend op de tijd dat Josia op de troon zit. Want deze profeet kijkt met andere ogen, kijkt vanuit Gods oog om zich heen. En hij ziet aan de ene kant, toen aan de buitenkant, allerlei mooie dingen gebeuren. Onder leiding van koning Josia. De bezem wordt erdoor gehaald. Afgodsbeelden worden opgeruimd. Tempels worden afgebroken. De dienst van de Heere wordt in ere hersteld. De godvrezende koning Josia verlangt niets anders dan dat heel het volk daarin meegaat. En daar legt nou de profeet Jeremia de vinger bij. Het hart van het volk blijft onveranderd. En dan zitten we eigenlijk al midden in hoofdstuk 3. Jeremia prikt dus door die buitenkant heen. En legt de vinger in de prediking bij de zere plek. Vandaar dat hij ook in ons vers 13, oproept: ken uw ongerechtigheid. En als we die woorden op onszelf laten inwerken, gemeente, dan moeten we wel even fijn luisteren vanmorgen. Afgestemd luisteren. Jeremia bedoelt niet te zeggen tegen het volk Israël: jullie weten niet eens wat zonden is. Dat wil ik jullie rustig gaan vertellen. Wees even stil, ga zitten. Dan leggen we de Bijbel open en dan maak ik vanuit de Bijbel duidelijk en concreet wat de Heere met zonde bedoelt. Nee, Josia is hem al voorgegaan. Hij heeft de zonde mijn man en paard genoemd. Hij heeft ook heel concreet bevelen uitgevaardigd. Waarom er onder het volk een opruiming moet plaatsvinden. Een terugkeer tot de Heere en tot zijn dienst. Eigenlijk bedoelt Jeremia te zeggen, en ik vind het jammer dat het wel in de kanttekening van de Statenvertaling, maar niet in de tekst staat. Erken uw ongerechtigheid. Erken. Dat gaat dus een stap verder dan alleen maar ken uw zonde. Wij kennen allemaal onze zonde. Dat valt me ook zo vaak op in gesprek met onze jongere catechisant. Je hoeft aan hun niet te vertellen wat zonde is. Dat zullen ze rustig aan jou vertellen. Noemen ze allerlei dingen op. Zo vanuit hun wereld, waarin ze heel concreet, en daar hebben ze altijd ook gelijk in, aangeven, dat mag niet. Dat wil de Heere niet. Daar heeft hij verdriet over. Dat torent hij over. Maar het wordt spannend in de gesprek als je dan de vraag stelt, en jij? Wat doe jij met je zonde? En wat doe ik met wat ik weet? En wat doet u met wat je van jezelf weet? Is dat nou ook gebeurd, gemeente, in de achterliggende maanden? Zonder de prediking, persoonlijk Bijbel lezen. En meer dan eens gewoon heel concreet dingen bij naam werden genoemd en dat je jezelf daarin herkent. Inderdaad, dat speelt ook gewoon in mijn leven. Wat deed je toen? Misschien wel aan de buitenkant opruimen. Je zet een filter op internet. Noem maar een dwarsstraat. Je installeert een app op je mobiel. Omdat je weet, er gaat zoveel tijd aan op. Mobiel heeft mij in de grip. Dat is mijn verslaving. Je zet een wacht voor je mond. Omdat voordat je goed en wel beseft wat je zegt, het kwaad al geschied is. En laat heel duidelijk zijn, gemeente, dat is allemaal heel mooi en ook allemaal heel hard nodig. Maar dat is de buitenkant. En nu de binnenkant. Heeft u het ook erkend voor God? Dat wat er niet schort in je leven, je schuldig stelt voor hem. Bracht het u ook op de knieën? Ook in verlegenheid voor de Heere. Werd dat je nood? Leerde je tegen die achtergrond om genade bidden? Ik steek vanmorgen in bij hen die niet weten hoe hun zonden worden tot schuld. Hoe dat wat je weet uiteindelijk ook door jou of door u wordt uitgesproken in erkenning tot God in het gebed. Is dat nodig, dominee? Ja. Wie zichzelf niet kent en erkent voor God als schuldig, gaat voor eeuwig verloren. Dat zeg ik niet. Dat zegt God in zijn woord. Die gaat verloren. De Heere hoeft straks niet van u te horen wat u allemaal mis heeft gedaan in uw leven. De Heere vraagt naar uw verantwoordelijkheid. Wat heb jij nou met je verantwoordelijkheid gedaan? Weet je je ook schuldig? En erken je in die schuld ook dat ik God ben tegenover wie jij schuldig staat? Ik wil dat aan de hand van de tekst doen, gemeente. De tekst geeft ons vanmorgen 5 aanknopingspunten en ik zal ze heel kort ook aanstippen. Vanavond werken we de rest ook uit. 5 aanknopingspunten, een handvol. 1 handvol. Nou, ik hoop dat je je handen vol eraan krijgt. Mag ik het heel eenvoudig recht toe recht aan zeggen? Ik hoop dat je de handen vol aan jezelf krijgt. En vanuit die verlegenheid bidt tot God. Hoe wijst God de schuld aan door de prediking van Jeremia? Wel, daarvoor gebruikt de Heer een aantal hele opvallende uitdrukkingen. De eerste staat in vers 14. Kijkt u maar met me mee. Als die oproep klinkt in vers 13, erken uw schuld, dan laat God het volk dus niet in het ongewisse wat hij met erkennen van schuld bedoelt. Wat dat betreft weet de Heer ook dat we op het geestelijke terrein dwaas en onkundig zijn. En wat een bewogenheid van de Heer, dat hij ons ook daarin tegemoet komt. Dat de toon waarmee de Heere deze woorden in Jeremia 3 uitspreekt, niet een toon van verwijt is, van zelfrechtvaardiging. Een toon die uitloopt op de opmerking, dit heb ik je te zeggen en zoek het nu zelf maar uit. Maar dat de Heer in het benoemen van die concrete punten maar één doel op het oog heeft. Komt dan, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaak, ze zullen rein en wit worden als de sneeuw. Laten we tegen die achtergrond ook gaan luisteren, gemeente, naar wat God ons aanzegt. In vers 14 zegt de Heere tegen het volk, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Waarom moeten we ons bekeren, Heere? Wel, de eerste reden is, ik heb u getrouwd. God gebruikt het beeld van het huwelijk. Dat is een beeld wat eigenlijk heel Jeremia 3 doorloopt en in het Bijbelboek Jeremia op andere plaatsen voortdurend terugkomt. En dat is een voorbeeld wat Jeremia niet zelf heeft bedacht. Integendeel, hij grijpt voor dit voorbeeld terug op de geschiedenis van Israël, met name op het Bijbelboek Exodus. Een boek dat in de prediking van Jeremia een hele belangrijke rol speelt. In het Bijbelboek Exodus stelt de Heere de omgang tussen hem en zijn volk voor als een huwelijk. God is met Israël in het huwelijk getreden en heeft daarvan een huwelijksakte af laten drukken, namelijk bij de gebergte Horeb, in de vorm van de 10 geboden, zoals dat vanmorgen ook naar ons toe kwam. De aanhef van die huwelijksakte is, ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid hebt. Het initiatief voor dit huwelijk ging dus uit van God. God huwde zijn volk. Waarom? Omdat het een aantrekkelijk volk was. Volk van een geestelijk hoogstaatniveau? Nee. De Heere zegt dat meer dan eens. Jullie zijn het hardnekkigste volk onder de volkeren. Een eigenwijs volk. Een volk dat nooit wil luisteren. Dat uit zichzelf nooit mij zal volgen. Ja, maar Heere, waarom heeft u dit volk dan lief? Omdat ik dit volk lief wil hebben. Onverklaarbare liefde tot dit volk. En als uiting van die liefde zendt de Heere bijvoorbeeld de profeet Jeremia. Let er op dat de profeet Jeremia namens de Heere moet zeggen, ik heb u getrouwd. De profeet zegt niet namens de Heere, wij waren getrouwd. Kijk eens terug naar de ravage die je aangericht hebt in ons huwelijk. En die ravage is groot. Dan zit ik meteen bij het tweede aanknopingspunt. Kijkt u maar even met me mee in vers 8 en 9. Waar de Heere ook dat voorbeeld van het huwelijk gebruikt. En vervolgens tegen het volk zegt, Juda en ook Israël, ik zag, als ik ter oorzake van alles daar in de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelfs ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht van haar hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met stenen met hout. De Heere zegt als het ware tegen Juda, die hier door de profeet Jeremia wordt aangesproken, kijk eens naar achteren. Wat gebeurde er met je zuster Israël? Op enig moment heb ik deze vrouw de scheidbrief gegeven. En ook aangeschreven op die brief waarom die scheiding plaatsvond. Ze pleegde alleen maar overspel. Voortdurend zocht ze het bij een ander. Ze bleef niet trouw. En je weet het, zegt de Heer. Je weet het van je zuster. En nu staan we 100 jaar verder in de tijd. En het doet je niets, want je vertoont hetzelfde gedrag. Ook jij, Juda, hoereert met de afgoden. Ook jij zoekt het bij de vreemde. Ook jij wijkt af van mij en van mijn dienst. En dat op dat cruciale moment, als die verwijten klinken, en de Heere onderbouwt dat ook gewoon, heel concreet. De Heere nog steeds tegen Juda zegt, en ik heb u nog steeds getrouwd. Dominee, wat een genade van de Heere. Nou misbruik je Gods genade. En hier horen we de pijn in doorklink. De pijn van God die zegt, ik ben met je getrouwd. En als ik om me heen kijk, dan mis ik je en ik weet ook waar je zit. Bij vreemden. Hoe noemt de Heere dit? Het derde aanknopingspunt. Wel, hij benoemt dat heel concreet in vers 13. Kijkt u maar met me mee. Komt de Heere terug op wat Juda allemaal doet. En dan zegt hij, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde, onder alle groene boom, maar je bent mijn stem niet gehoorzaam geweest. Kijk dat Juda het met vreemde goden erop nahoudt. Wat God hier neerzet als hoererij, geestelijk hoererij, dat is aangrijpend. Maar dat dat volk onder deze situatie de stem van God hoort en naar zich neerlegt, dat maakt Juda schuldig voor God. Het zijn nog niet eens de zonden met de afgoden. Wat Juda schuldig maakt, is dat het door blijft zondigen. Terwijl God zegt, kom nou terug bij mij. Voordat ik verder ga, gemeente, met die andere twee aanknopingspunten, kom ik toch al luisterend naar het woord even naast je zitten. Weet u wat mij aan de ene kant ook ergens vertroost heeft? Is dat de profeet Jeremia ervoor waakt om heel concreet zonde bij naam te noemen. En we hebben dat vanmorgen gehoord in het formulier voor het heilige avondmaal. Er worden allemaal openbare zonden benoemd. Van mensen die in die zonde leven, af te houden van het avondmaal. Het gevaar is groot. Ik denk niet dat ik de enige ben, toch? We zijn heel geraffineerd om al luisterend te gaan turf. Ja. Gokken, nooit gedaan. Alcohol, geen probleem. Moord, gelukkig niet. Maar dan zegt de Heere vanmorgen in Jeremia 3, en mijn stem, ben je die gehoorzaam? Volg je mij? Heb je mij lief? Heb je helemaal overgegeven aan mij? Is ons huwelijk, onze omgang, de omgang tussen u en de Heere, heilig? Zoals een huwelijksleven, als het goed is, ook heilig is. Waarom is dat zo vertroostend? Kom toch terug bij verschillende gemeenteleden. Waaronder ook gemeenteleden die de Heere vrezen. Bij wie de Heere net als in het leven van Jeremia al in het hart van toen u kind was, is gaan werken. En wat heeft God u daarin voor heel veel zonde bewaard? Ik ben vaak jaloers op u en meerdere met mij. Geen uitspattende zonde. Dus waarschijnlijk ook geen beschadigingen in uw leven. Want wat is de zonde verwoestend in alle opzichten. Maar daar zit voor u misschien juist het punt van aanvechting. U hoorde het vanmorgen ook in het avondmaalsformulier waarmee het begon. Ik wil het even lezen aan het begin van het avondmaalsformulier. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonden. En dat bleef wel haak en struikelde het. Ja, dominee, dat is nou het punt waar ik zo vaak mee worstel. Mijn zonde bedenk. En me voor God verootmoedig. Als ik terugkijk op mijn leven, dan kan ik met Obadja zeggen, ik nu vrees de Heere van mijn kindsheid aan. God heeft mij bewaard voor heel veel zonden. Altijd lag daar die weerhoudende genade en hand van de Heer op mijn leven. Waardoor ik niet wilde zondig. Het vervreemde me vaak onder de kinderen. En gaf in mijn leven soms ook een stuk eenzaamheid. Maar ik wilde niet zondig uit liefde tot de Heer. Want van kinds af aan heb ik hem hartelijk lief. En nu staat er in het avondmaalsformulier als eerste. Bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde. Weet u wat ik nou zo vertroostend vind van de prediking van Jeremia? Hoe hard die prediking misschien niet in eerste instantie in onze oren klinkt. Dat Jeremia niet zo lang blijft stilstaan bij wat er gebeurd is onder die groene boom. En op die hoge berg, de plaatsen van de afgodsdienst, met al die feesten. Maar dat Jeremia toespitst op die ene kernvraag. Waarom ben je de stem van de Heere niet gehoorzaam? En dat hij daardoor zegt, dat maakt jou nou schuldig. Ongehoorzaamheid. Ongeloof. Geestelijke ingezonkenheid. Slapheid. En lauwheid. En wie van Gods kinderen worstelt daar niet vaak mee? En wie van Gods kinderen kan het in die geesteloze periode eigenlijk ook niet heel goed uithouden met zichzelf? Begrijp je dat we daarom die prediking van Jeremia ook nodig hebben? Het moet ons aangezegd worden, gemeente. Het moet mij ook aangezegd worden. Want ook ik weet me eigenlijk vaak niet schuldig voor God. We praten wel vaak over zonde. Maar dat de hand op de mond gaat. Dat we buigen en erkennen schuldig te staan voor God. Met de belijdenis, uw doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. Daar moet de Heer ons bij brengen. En dat wil Hij ook. Dat wil Hij echt. Voor ons allemaal. Er is nog iets wat opvalt. Volgende aanknopingspunt. Namelijk dat Jeremia van de Heer te horen krijgt. Ik kijk maar even met u naar vers 6. Jeremia, kijk eens om je heen. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, hebt gij niet gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Nou, die vraag moeten we niet letterlijk opvatten, want Jeremia is hier nog heel erg jong. En het is al meer dan 100 jaar geleden dat Juda werd weggevoerd door Gods hand en gebracht werd in het gericht. De Heere wil als het ware zeggen, Jeremia, je weet het toch nog wel? Ja, Jeremia weet dat heel goed. Dat is overgeleverd van generatie op generatie. Wat er 100 jaar geleden bij de buren is gebeurd. Hoe dat hele land werd weggenomen en werd leeggeroofd. En ze weten het in Juda ook nog eens een keer heel concreet te benoemen. Dat kwam door die afgodsbeelden daar bij Dan en Bethel. Nou zegt de Heere Jeremia, wat deed je daarmee? En wat heeft Juda met die wetenschap gedaan? Nou, wat ze ermee gedaan hebben, heren. Juda zei bij zichzelf, dat comfort komt ons niet. Waarom niet? In ons midden staat de tempel. Ik zeg het maar heel menselijk, gemeente, maar wel in de geest van hoe er toen gedacht werd in de dagen van Jeremia. De Heere zal het toch niet in zijn hoofd halen om zijn eigen tempel te verwoesten. Zo is God toch niet? Ergens is God toch ook genadig? Liefdevol? Barmhartig? Die gedachte, gemeente, dat het meevalt, is een van de gevaarlijkste gedachten. Dat leeft bij ons allemaal. Het is voor mij een van de grootste verzoekingen. Dat het wel meevalt. En dat we dat ook nog eens een keer geestelijk weten te motiveren, uit te leggen. Ja, dat God toren, dat snap ik. Er zijn heel wat dingen in mijn leven mis. Maar God is ook genadig. Hij vergeeft de zonde. En dat we met die gedachte onveranderd blijven. Gewoon voortobbelen. We doen een beetje een godsdienst. We poetsen het een beetje op. Maar de profeet zegt, en dat erkennen dan. Erken. Buigen. Uitspreken. Dat God recht is. En dat hij zijn genade alleen kan verheerlijken op grond van recht. En niet door een groot gebaar. Door even over zijn hart te strijken. En een aai te geven over je bolletje. En het gevoel te geven, het valt wel mee. De zonde valt niet mee, gemeente. De zonde onteert God. Ontheiligt hem. Maakt u en mij doenwaardig voor God. En heeft u dat al erkend? Ik heb tegen deze prediking opgezien, gemeente. Omdat ik een van u ben. Deze tonen horen we niet zo graag. Daar loop ik ook graag omheen. Maar nu plaatst God ons er vanmorgen voor in deze week van voorbereiding. Alleen erken uw schuld. Alleen. Dat is het enige. Erken uw schuld. Weet u wat ik nou het wonderlijke vind? Dat God dit zegt. Kun je misschien iets bij voorstellen, jongelui? Stel je voor dat je een van je vrienden geweldig op zijn hart hebt getrapt. Je hebt hem echt gekwetst. En je vriendengroep hoort dat op enig moment. Nou, als je echte vrienden hebt, dan laat ze ook weten hoe ze erover denken. Dan zullen ze tegen jou zeggen, joh, dat kun je echt niet maken. Je zult naar hem terug moeten. En het kan zomaar zijn dat je eigenlijk ook zat te wachten op die duw in je rug. Je voelde zelf ook wel aan, ik ben ver over de grens gegaan. Dit had ik nooit mogen doen en nooit mogen zeggen. Maar ja, om nou die eerste stap te zetten, dat je eigenlijk je vrienden ook dankbaar bent. Dat die dat tegen jou gezegd hebben. Je moet terug en het gaan uitpraten. Wat we misschien niet zouden verwachten, is dat die vriend die door jou zo gekrenkt en gekwetst is, jou opbelt en tegen je zegt, erken nou wat je verkeerd hebt gedaan. Kom dan. Waarom verwachten we dat niet? Omdat we ervan uitgaan dat onze vriend net zo is als dat wij zijn. Als je echt gekrenkt bent, dan ben je in alle staten, toch? Dan ben je woest. Dan heb je de gedachte, ik zal hem. Ik wil hem nooit meer zien. Blok hem gewoon. Uit mijn leven. En nu zegt de Heere vanmorgen. Je hebt mij gekrenkt. tot in het diepst van mijn hart. Ik kom vanmorgen naar je toe. Ik vraag aan je, erken het nou. Want ik heb jou getrouwd. Ik heb die band niet doorgesneden. Maar in deze aangrijpende, ontdekkende prediking van Jeremia toont God het wonderlijke van zijn opzoekende zondaarsliefde. Ik heb u getrouwd. Trouw. Trouw. Dat schittert hier. Ook door deze profeet Jeremia. Gods trouw. Is dat ook niet de dragende grondgemeente van morgen in de prediking? In deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. Gods trouw. In het leven van u en jou als eerste die op dit moment nog buiten het werk van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, staan. Terwijl u voortdurend met uw leven hem op zijn hart trapt. U hoort zijn stem. Zondag in, zondag uit, overdag, tijdens het Bijbellezen. En misschien misbruik je de Bijbel ook nog wel om je leven te camoufleren, je geweten te sussen. Het valt uiteindelijk toch wel mee. Het valt wel mee. Het valt niet mee voor iemand buiten Christus die zonder Christus sterft. Dat valt altijd tegen. En dat God vanmorgen in het gewaad van het woord tegen je zegt, erken het nou. Erken wie ik ben. Ik heb recht op je leven. Ik heb je getrouwd. Ik wil je God zijn. Nee, dat is geen machteloze God. Dat is een God die het vergeven van de zonde verkiest boven het verdoemen van de zondaar. Hoe ik dat zo kan zeggen, wel, het staat gewoon in de tekst. Kijkt u maar met me mee. Er staat in het vers 12, vlak voor die oproep, erken uw schuld. En dan geeft de Heer het bevel, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heer. Jeremia moet nog eens een keer gaan preken tegen het deel wat al lang is weggevoerd. Zelfs dat deel laat God niet los. En hij zegt dan, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Dus de woorden herinneren aan een van de Bijbelboeken, het Bijbelboek Exodus. Ze komen letterlijk weggelopen uit Exodus 33. Dat is dat hoofdstuk waarin de Heere eerste instantie tegen Israël zegt, ik wil niets meer met je te maken hebben. Je hebt dat gouden kalf daarvoor mij opgericht aan de voet van het gebergte Sinaï. Hoe heb je dat in je hoofd kunnen halen, die machtige daden van mij, zo naar beneden halen, door dat beeld daar neer te zetten? En God zegt al tegen Mozes, ik scheid er mij uit. Ik zet er een streep door, ik zet er een punt achter. Uit jou bouw ik een ander volk. En Mozes werpt zich dan op de knieën. En smeekt tot God. En de Heere laat zich verbidden. Want hij is goede tieren. Mag ik eens een voorbeeld gebruiken, gemeente? Ik hoop dat alle kinderen in de kerk een moeder hebben die lief is. En het kan best zijn dat je moeder soms boos wordt. Maar dan heb jij het ernaar gemaakt. Dan is het ook goed. Maar ze blijft niet boos. Want ze is. Ze was. Ze is en ze zal lief blijven. Het is maar een heel zwak voorbeeld, gemeente. Maar dat zegt God nu van zichzelf. Ik ben goede tieren. En ik word toornig. Maar vers 12. Ik wil die toorn niet op jullie doen neervallen. Net als met Sodom en Gomorra. Toen viel de toorn van God uit de hemel op die plaatsen neer. Ze werden weggevaagd. Want ik ben goede tieren. Kijk, gemeente, deze woorden geven ons ook de veiligheid, de geborgenheid om alleen voor Gods aangezicht door de knieën te gaan en te erkennen wie God wil zijn voor mij. Als ik moet uitspreken tegenover de Heer, Heer, ik sta schuldig. En ik zet mijn handtekening onder uw vonnis. De enige plaats waar dat kan gebeuren en waar dat ook mag gebeuren, is in de geborgenheid van Gods goede tierenheid. Dat is iets meer dan Gods liefde. Goede tierenheid is de liefde ingebed in Gods trouw. Denkt u maar, oudere mensen, aan de meditatie van de week op de boot. Gods liefde ingebed in Gods trouw. Dat voorkomt dat Gods liefde, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, een zweverige liefde wordt. Een goed gevoel dat je ook jezelf kan aanpraten. Maar als deze liefde rust in de bedding van Gods trouw, dan geeft dat ook aan iemand die voor God door de knieën gaat, grond onder de voeten. Dan mag hij rusten in wie God is en voor hem of haar wil zijn. Weet u wat nou wat lastig is van dit moment in de prediking? Dat God op alle mogelijke manieren u de weg blokkeert. Om toch door te gaan. Terwijl je zijn stem ook nu hoort. Als God zo is, gemeente, wat houdt u tegen om tegenover deze God uit te spreken wie u bent? Wat houdt ons tegen om in deze week van voorbereiding onze zonde en vervloeking te overdenken voor het aangezicht van deze God die zegt, ik ben goede tieren. Nee, dat zwakt het overdenken van onze zonde en schuld niet af. Dat geeft in het overdenken van onze zonde en schuld ook pijn en verdriet. Ik heb God gekwetst in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn goedheid, in zijn ontferming. Dat maakt de zonde bitter, toch? Dat maakt de zonde in mijn ogen ook onvergeeflijk. Dan hangt het echt af van wat God kan, wil en zal doen. En daarom is het ook zo machtig, gemeente, dat de Heere hier op dit cruciale moment letterlijk citeert uit Exodus 33. Omdat hij daar ook voortdurend benadrukt dat hij die toorn niet wil behouden en daarom zich liet verbidden. En tegen Mozes zegt, het is genoeg Mozes, je hebt me geprikkeld in mijn eer, je hebt me bewogen in mijn liefde. Ik zal het niet doen, ik zal het volk niet verdoen. Waarom niet? Omdat ik God ben. Genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid. Die de zonde en de misdaden niet meer wil gedenken, maar die van me af wil werpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Mezelf wil verheerlijken in mijn trouw en in mijn liefde in het leven van dit zondige volk. Maar dat is toch ook wat wij graag willen, u die God vreest. Dat God God is. Ook aan de avondmaalstafel. Dat hij alleen alle eer krijgt. En dat het voor mezelf weer opnieuw, of voor het eerst, een wonder is. Dat ik in mezelf werkelijk van deze God mag horen. Ik ben het, ik was het, ik ben het, ik zal het zijn. Goeder tieren. Ja, dat breekt. Juist aan Christus voeten. Dat maakt me verslagen. Maar dat vervult mijn hart ook met verwondering. Blijdschap. Vrolijkheid. In God. Dan kan ik het niet nalaten. Om met de tekst van vanavond in te stemmen. Zie. Hier zijn wij, Heren. Wij komen tot u. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls hel. Amen.